op te lammen. Ja, ja. Ja. Soms heb je elkaars hulp een beetje nodig. En dat is het mooie van de gemeente. Daar hoef je niet perfect te zijn. Want daar waar jij misschien niet zo heel goed in bent, dan heb je een broer of een zus naast je die je daarin kan aanvullen. Daarom geeft Jezus ons ook aan elkaar. Nee, ik heb hier kruk staan. Ik ben vrijdag door mijn rug gegaan. En ik ben blij dat ik hier sta. Dat ik hier het woord voor jullie van de Heer kan doorgeven. Dus, maar af en toe heb ik een beetje ondersteuning nodig. Oké, nou, zet hem er maar op. Want jullie hebben dit als het goed is op de site kunnen zien. Hij stond net ook al op de tekst. Ik heb, puntje, gevonden, een mens naar mijn hart. Die geheel naar mijn wil zal wandelen. En weet jullie over wie deze tekst geschreven is? Mag het zeggen? David, ja, daar hebben we er veel al over gehoord in de zangdienst. Deze tekst gaat over David. Daar gaat veel liefde uit, hè? Van, hier staat hij inderdaad, Handelingen 13, vers 22b. In David, de zoon van Isaïe, heb ik een man naar mijn hart gevonden die geheel naar mijn wil zal handelen. Ja, ik vind dat hier heel veel liefde van uitgaat, van God naar David. Hij staat geschreven over David. Maar geloof jij ook dat deze tekst over jou gaat? Dan mag hij er nog weer eentje verder. Geloof jij dat jij jouw naam bij die puntjes mag opschrijven? Ja? Nog een beetje voorzichtig? Ik wil het gewoon even met elkaar gaan doen. Ik denk dat het een mooie proclamatie is. Ik wil eigenlijk met elkaar deze tekst voorlezen. En iedereen mag dan bij de puntjes zijn eigen naam noemen. Ja, zullen we dat doen?
Ja.
Daar gaan we. Ik heb Stefan gevonden. Een mens naar mijn hart die geheel naar mij wil zal handelen. Doet het al wat bij jezelf van binnen? Nou, misschien twijfel je nog. Dat kan. David had ook zo zijn redenen voor twijfels. David was namelijk een buitenechtelijk kind. De jongste, die er niet bij hoorde. Want als God tegen Samuel zegt, ga naar Isaï, de vader van David, om voor mij een nieuwe koning te zalven. Dan komt Samuel aan bij Isaï, maar David is daar niet. En Samuel die gaat dan op zoek naar de gezalfde. Dan ziet hij de oudste zoon van Isaï, Eliab. Een prachtige man, groot en sterk. Ah, dat zal de gezalfde wel zijn. Maar nee, zegt God, kijk niet naar het uiterlijk. Ik wil dat je naar het hart kijkt. En zo gaat het met alle 7 zonen van Isaï. En zo staat het ook geschreven. Isaï heeft 7 zonen en daarbij nog David, de jongste. De 8e zoon. En dat woord jongste, dat kan je dus vertalen met jong en klein. Maar je kan het ook vertalen met onbeduidend of onbelangrijk. Dat is een stempel dat David van huis uit heeft meegekregen. En misschien herken je dat wel voor je eigen leven. Ik zelf wel. Toen ik zelf tiener was, had ik een stempel op school. Die Stefan, die kan niet zoveel. Die weet niet zoveel. En ik was goed voor het laagste niveau van VBO. Was in die tijd. Ik weet dat het nu VMBO is of zoiets. Maar even voor de duidelijkheid. Daar is niks mis mee. Het was alleen dat stempel dat ik van die leraren kreeg. Ja, dat toch eigenlijk wel pijn deed. En gelukkig had ik ouders die voor me streden. Maar nog belangrijker was het eigenlijk dat ik ontdekte dat Jezus het wel met mij zag zitten. En het is nog steeds, ik merk nog steeds, dat vijanden wel eens op me afkomen met verwerping. Maar dan mag ik weten en dan weet ik dat Jezus het met mij ziet zitten. Jij bent een man naar mijn hart die geheel naar mij wil zal wandelen. En jij mag dat ook voor je leven ontdekken. Jezus ziet het zitten met jou. Zoals je nu bent. En God zegt dan over David, maar dus ook over jou. Die geheel naar mijn wil zal handelen. Wat een mooie belijdenis is dat, hè? Hier spreekt God zijn geloof over jou uit. Jij doet mijn wil en je zal steeds meer mijn wil gaan doen. Dat mag groeien in jou en in mij. En daarin mogen we meegaan. Ja, dan handel je naar Gods wil en kan God jou gebruiken voor de bouw van zijn gemeente. En ook David, hij ontdekt dat. Te midden van zijn vader en zijn broers wordt hij gezalfd tot koning. En daarin klinkt Gods bevestiging. Ik wil en kan jou gebruiken voor mijn plan. Om mijn volk te leiden. Om een voorbeeld te zijn in woord en daad. Zodat niet alleen jij steeds meer naar mijn wil zal handelen, maar zodat ook mijn volk steeds meer naar mijn wil zal handelen. Ja, David is gezalfd. Hij is een gezalfde. En dan komt weer die vraag. En jij? Ben jij ook een gezalfde? Mag hij naar de volgende? Dit zegt Paulus in 2 Korinthe 1, vers 21 en 22. En hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God. Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. Daar staat het. Wanneer Jezus jou doopt in Gods geest, zalft hij jou en mij. En dan ben jij, dan word je een gezalfde. En er staat ook, God geeft hier door Jezus het onderpand. Hij geeft Gods geest in onze harten. En ik las bij dat onderpand, dat is de eerste betaling, ten teken dat het volle bedrag later uitbetaald zou worden. Ik vond het wel een hele mooie vertaling. Jij ontvangt Gods geest en misschien ervaar je dat nu nog ten dele, maar Jezus werkt in jouw hart, zodat je het uiteindelijk volledig gaat ervaren. Zodat je uiteindelijk volledig vervuld gaat worden. Dat is gaaf toch? Daar wil je je toch voor inzetten. En de tekst die spreekt dan over zalven, verzegelen en doop in Gods geest. En ik geloof dat we dit als één geheel mogen zien. Daar waar Jezus jou zalft, doopt hij jou met Gods geest. En drukt hij Gods zegel op jou. En wanneer Jezus Gods zegel op jou drukt, dan word jij Gods eigendom. En met dit zegel zegt God, jij bent van mij. Ik heb jou lief, jij bent mijn zoon of dochter. Ja, Jezus drukt dan Gods zegel niet zomaar op jou. Het gaat om jouw leven. En dus ook om jouw keuze. En het is dankzij Jezus werk aan het kruis. En dat God Jezus verhoogd heeft dat hij jou kan dopen in Gods geest. En Jezus vraagt, gaat dan bij niet voorbij aan jou. Jezus vraagt, wil jij je leven aan mij geven? Mag ik in Gods geest in je hart wonen? Wil jij Gods wil doen, naar zijn wil handelen. En vorige week hebben we dat gezien bij Sanne. Sanne zei ja tegen Jezus. En we hebben die bevestiging gezien in haar waterdoop. Dat is haar keuze. En als Jezus zich laat dopen in water, dat lezen we ook van in de Bijbel. Dan zegt Jezus, ik wil al Gods gerechtigheid vervullen. Ja, ik wil me helemaal inzetten voor Gods plan. Ook hier klinkt een duidelijke ja, de ja van Jezus voor God. En het mooie is dan, God beantwoordt de ja van Jezus. De hemel gaat open. Gods geest daalt als een duif neer op Jezus. En Jezus wordt gezalfd. Hij wordt vervuld van Gods geest. En God drukt dan zijn stempel op Jezus door te zeggen, Van dit is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb, die ik lief heb. Zo mooi, om dat ook zelf te gaan mogen ervaren. En bij zijn doop is Jezus de eerste mens die volledig vervuld wordt van Gods geest. Want Jezus die is innerlijk helemaal één, helemaal gericht op God. En bij zijn waterdoop kan hij dan ook een volwassen en een volmondige ja aan God geven. Daarom is Jezus ook de gezalfde. In het Grieks de Christus. En in het Hebreeuws de Messias, waar ze zo lang op gewacht hebben. Hij is het hoofd van de gemeente. En wij mogen Jezus volgen. Maar bij onze doop is het dan wel een klein beetje anders dan bij de doop van Jezus. Wij zijn innerlijk nog verdeeld. En daarom is onze ja nog niet volwassen of volmaakt. En kunnen wij dus ook nog niet volledig gedoopt worden in Gods geest. Maar dankzij Jezus kan dat veranderen. Door zijn vergeving en zijn verlossing te laten werken in jouw hart, mag jouw ja groeien. En ik vond het zo mooi hoe Sanne vorige week getuigde. Ondanks mijn burn-out kan ik ja zeggen tegen Jezus. Ondanks je beperkingen die je nog ervaart, mag jij ja zeggen tegen Jezus. En dan ga je groeien, dan ga je ontwikkelen en dan zul je zien dat die beperkingen op een gegeven moment worden opgelost. Het kan misschien wel een tijd duren, maar... Ja, David is een gezalfde. Maar als we lezen in 1 Samuel, in het boek 1 Samuel, dan zien we dat daar nog een gezalfde is. Koning Saul. In 1 Samuel 10 vers 1 zalft Samuel Saul tot koning. En in vers 9 staat dan dat God zijn hart verandert. Ik geloof dat God hier het hart van Saul één maakt. Dat hier een start wordt gemaakt. En dat hij, ja, God zijn hart verder één wil maken. Het is een proces wat hier gestart wordt. En Saulus gaat dan op weg. En dan komt hij een groep profeten tegen. En die profeten die beginnen te profeteren. Saul ziet dat. En wat denk je? Saul gaat meedoen. Saul gaat ook profiteren. En er zijn nog andere mensen eromheen. En die zien Saul en die denken, hoe kan dit nou? Is Saul ook onder de profeten? Mensen zijn helemaal verbaasd. En deze zin, is Saul ook onder de profeten, is in die tijd zelfs een spreekwoord geworden. Als iemand niet oké is, niet helemaal goed doet, om het zo maar te zeggen, en die doet in één keer wel wat goeds, dan zeiden de mensen, is Saul ook onder de profeten? Ja, Saul, die had dus net als David ook een stempel gekregen. Niet oké. En toch zie je hier in het verhaal, God kiest Saul uit. God is een goed werk in het hart van Saul begonnen. Net als hij een goed werk in jou en mij is begonnen en dat wil voltooien. En laat je dan niet remmen als boze geesten, misschien soms door mensen heen, stempels op je plakken. Stempels als van, ja dat zal toch nooit veranderen. Zo ben ik nu eenmaal. Laat je geen stempels opdrukken door boze geesten, maar richt je op Jezus. Zodat hij je kan zalven, zodat Gods geest vaardig in jou wordt. Ja, vaardig worden. Ik vind dat wel een mooie omschrijving. Gods geest vaardig over jou. Als je dan kijkt naar dat woordje vaardig, dan straalt dat activiteit uit, hè? Dat is dat je er actief mee bezig bent. En ik denk dat we allemaal wel de voorbeelden om ons heen zien. Sporters, muzikanten, kunstenaars, noem maar op. En wat doen die mensen dan om vaardig te worden? Oefenen, studeren, blijven oefenen, blijven studeren, maar ook dingen laten. En het meest belangrijke, denk ik nog wel, is het bezig zijn met dat waar jij vaardig in wil worden. En ik geloof dat op dezezelfde manier Gods geest ook vaardig in jou en mij mag worden. Ga ermee aan de slag. Ga oefenen. Lees je Bijbel. Bid. Spreek in tongen. En dan mag ook in jou ook het profetische spreken vaardig worden in jou. En dan maakt het echt niet uit hoe oud je bent of hoe jong je nog bent. Het mag vaardig worden in jou. En dan spreek jij woorden van hoop, woorden van geloof, woorden van opbouw voor jou en voor de gemeente, voor de mensen om je heen. En dan mag jij je in oefenen. Daar kan je thuis in oefenen, als je op je slaapkamer bent. Je kan er mee oefenen op de jeugd, op de kring, hier in de gemeente. En laat je dan maar inspireren door het woord wat hier elke zondag klinkt, of op het leerhuis op woensdag. Lees erover in de Bijbel. Want we zien het ook bij David. We hebben zo'n mooie psalmregels hebben we gehoord van David. Ook David had die profetische gaven. En ik vind het zo mooi hoe David dan spreekt over God. Hoe hij spreekt over Gods volk. En dan denk ik van ja, zo wil ik ook spreken over de gemeente. En ik vind het ook mooi hoe David God groot maakt in de psalmen. En nu hebben wij de laatste tijd, met de zangdiensten, hebben we steeds vaker een stukje vrije aanbidding. Dat is heel mooi inderdaad. Weet je, dat is voor ons allemaal de kans om God groot te maken. Om helemaal uit te pakken in woorden. En God alle eer en grootheid te geven die hij toekomt. Maar als ik dan heel eerlijk ben voor mezelf, ja, dan merk ik daar soms wel eens een beetje een rem op. Wat moet ik nou zeggen? Zeg ik nou wel het juiste? Soms ook wat vinden anderen ervan, of dan hoor ik iemand anders denk ik, oh, dat is mooi. En dat gaat zo een beetje rond en rond, en dat remt dan een beetje. En het lukt me nog niet altijd om daarin Gods geest helemaal te laten doorwerken en gewoon vanuit mijn hart die lof en de aanbidding te geven. En ik was daarover aan het nadenken, ik had het er ook met Anita even over. En ineens zei Jezus tegen mij van Stefan, hoe vaak maak je mij groot? Doe jij mij ook groot maken als je thuis bent? Doe jij het ook oefenen als je thuis bent? En ik dacht van ja, daar heeft u gelijk in. Want hier in de dienst zingen we met elkaar, maken we de Heer groot. Maar hoe zijn mijn gebeden als ik thuis ben? Zijn mijn gebeden dan gericht op wat ik nodig heb die dag? Of maak ik in mijn gebeden de Heer groot? En ik ontdekte, ja, ik mag dus thuis, mag ik ook gaan oefenen met de Heer grootmaken. Daarin bezig zijn. En dan die psalmen van David er gewoon bij pakken. En de Heer grootmaken. Spreek ze maar hardop uit. En ik geloof dat we zo daar met z'n allen meer mee bezig mogen zijn. De Heer mogen grootmaken. En als we hier dan die vrije aanbidding hebben, dat we met elkaar dan die lofzang van God laten klinken. Want het vraagt oefening. En ik geloof dat David veel geoefend heeft ook. Hij was daar iedere keer bij zijn schapen. Hij heeft daar gezongen. Hij heeft daar gejuicht. Hij heeft daar gedanst. Ik geloof het. Hij heeft daar God aanbeden. En hoe is dat bij Saul gegaan? Is Saul doorgegaan met profeteren? Is hij doorgegaan met oefenen? Heeft hij bijvoorbeeld die profeten om zich heen verzameld, die vaker met hun is gaan profeteren? Maar we lezen het niet. In plaats van dat Gods geest steeds vaardiger wordt in Saul, ontstaat stilstand. En vanuit stilstand komt achteruitgang. En dan lees je in de Bijbel, Gods geest moet wijken en de boze geest wordt vaardig over Saul. En dat is niet in één keer gebeurd. Dat is niet één moment. Het is een proces. Een proces waarin Saul ja, zijn keuzes maakt die hem van God afhouden. En hem steeds verder van God afleiden. En gedoopt en gezalfd zijn is dus geen garantie voor een heerlijk, blij, ontspannen leven. Het is wel een basisvoorwaarde om te groeien als gezalfde. Om die relatie met de Heer op te bouwen en daarop verder te gaan. Maar daar moet je je wel voor blijven inzetten. Als jij je bekeert, is dat een mijlpaal. En dat is prachtig. God en zijn engelen, die juichen daarom. En het is een mijlpaal waarop je met Jezus verder mag bouwen. Naar je volgende mijlpaal, je waterdoop. En dan mag het ook weer verder gaan en verder gaan. En steeds opnieuw mag jij je keuze voor Jezus bevestigen. Laten groeien. En ook, of juist ook, als boze geesten jou hierop aanvallen. Want vijanden gaan deze groei tegen. Met hun werking. En willen ze die groei in jou stoppen. En dan gaan ze op zoek naar ingangen waar ze jou op kunnen pakken. Maar met Jezus mag jij dat doorzien. En Jezus geeft je dan alles wat je nodig hebt om te strijden. En Jezus geeft je alles wat je nodig hebt om te groeien. En zo kan jij actief meewerken met Jezus. Kan jouw ja voor Jezus groeien, meer worden. Ja, en dat heeft dan natuurlijk impact op heel je leven, op al je keuzes. Ja, dan wordt Gods geest vaardiger in jou. Maar Saul gaat niet deze weg. In het leven van Saul komen steeds meer momenten dat hij God en ook zijn profeet Samuel ongehoorzaam is. En in plaats van handelen naar Gods wil, komt zijn eigen wil, zijn eigen gevoelens centraal te staan. Een voorbeeld, als de Filistijnen dan zijn land binnentrekken, komen ze echt met een groot en machtig leger, komen ze Israël binnen. Het volk vlucht. En ze gaan achter Saul aan. En Saul heeft dan een groot volk en een groot leger om zich heen verzameld. Ze zijn allemaal op een berg. En daar moeten ze dan wachten op de profeet Samuel. En profeet Samuel die gaat dan een offer brengen. En waarna ze de profeet of de Filistijnen dan ook kunnen strijden, bestrijden. Maar ze moeten een beetje lang wachten. Ze moesten 7 dagen wachten, maar ja, het duurt langer dan 7 dagen. Waar blijft hij toch? Het duurt te lang. We staan hier al een tijdje, zeggen de mensen. En de mensen gaan dan maar naar huis. En Saul ziet dat en die wordt dan ook ongeduldig en ook een beetje zenuwachtig. En in zijn ongeduld gaat Saul dan maar zelf dat offer brengen. Hij zegt, kom hier met dat offer, dan doe ik dat wel. Maar het is niet de opdracht die hij van God, die hij van Samuel heeft gekregen. En als Samuel dan toch bij Saul komt, dan confronteert hij Saul ook met zijn zonde. Jij bent Gods gebod ongehoorzaam geweest. Saul is hier de fout in gegaan. Ja, en maakt dat dan hem ongeschikt voor het koningschap, vroeg ik me af. Maakt dat hem dan ongeschikt als gezalfde? Ja, maar we hebben het ook al gehoord vanochtend, als we kijken naar David. David die heeft ook dingen gedaan die niet helemaal door de beugel kon gaan. Hij heeft hele verkeerde dingen gedaan. In dat opzicht lijken Saul en David wel op elkaar, beide maken fouten. In dat opzicht lijken wij ook nog wel op hun. Wij maken ook nog fouten. Maar hoe reageert Saul op zijn zonde? Op zijn fouten? Als Samuel hem confronteert, zegt Saul, ja maar, het ligt aan het volk. Het ligt aan jou Samuel, jij bent te laat. Het ligt aan die Filistijnen die steeds dichter op hem afkomt. Saul praat zijn gedrag goed. En hij vindt het wel vervelend hoe dat allemaal gelopen is, maar hij heeft geen berouw over zijn eigen handelen. Hij bekeert zich niet van zijn zonde. En daardoor, misschien wel onopgemerkt, neemt Saul steeds meer afstand van God. En moet Gods geest wijken. En wordt die boze geest dus steeds meer waardiger in het leven van Saul. Nou, als we dan kijken naar David. David die reageert zo anders op zijn zonde. David heeft wel echt berouw en hij blijft bij zichzelf. Als we bijvoorbeeld kijken naar dat droevige verhaal van David en Bathseba. Hij pakt de vrouw van een man af en zorgt dat die man sterft. En de profeet Nathan die komt dan naar David toe en hij confronteert David, wijst hem op zijn zonde. En dan zie je bij David een echte afkeer van zijn zonde. Hij bekeert zich. Hij heeft er zelfs een psalm over geschreven, psalm 51. Daarvoor ootmoedigt David zich voor God. En dan zegt hij in vers 11b, neem de Heilige Geest niet van mij weg. Zou God dat doen dan? ik geloof het niet. Maar daar gaat het niet om. Want David beseft hier dat zijn gedrag onwaardig is voor een koning. Dat zijn gedrag onwaardig is voor een gezalfde van God. En God zou hier in zijn recht staan als hij zijn geest van David wegneemt. Maar David weet dat God in zijn rechtvaardigheid barmhartig is en vergeeft. En David, dat vind ik het mooie, die eist hier niet die barmhartigheid van God op. Hij geeft God de ruimte barmhartig voor hem te zijn. En hier zie je, David laat hiermee zien dat hij naar Gods wil handelen. Dat hij wil veranderen en steeds meer naar zijn wil handelen. En daarom is David een man naar Gods hart die geheel naar zijn wil handelt. Ondanks zijn faal. En zo geloof ik dat wij ons ook mogen verootmoedigen als wij de fout ingaan. Vanuit het besef dat Jezus al onze zonden aan het kruis heeft gegeven. Vergeven. Maar Jezus wil meer dan vergeven. Jezus wil zijn werk in jou voltooien. En daarom moeten wij afstand nemen van onze zonden. Daarom moeten wij onze zonden belijden. Daarom moeten wij vergeving vragen voor zonde. En in liefde mag je dat doen met Jezus. Ja, en wat had Saul dan veel van David kunnen leren? Zeker toen Saul aan het hof van Saul verscheen. De dienaren van Saul zoeken iemand die Saul kan verlossen van een boze geest. En ze vinden David. Want Gods geest is vaardig over David. En dan speelt hij prachtige muziek, waardoor die boze geest van Saul moet wijken. En ik denk, daar mogen we misschien nog meer van ontdekken. Dan gaat de geschiedenis verder. David verslaat Goliath, hij verslaat heel veel Filistijnen. En Saul, die begint echt van David te houden. Saul begint David als een eigen zoon te zien, de ideale schoonzoon. Maar dan... dan hoort hij ineens mensen op straat roepen. Saul heeft duizenden gedood. En David tienduizenden. Dan gaat het mis. Boze geesten zoeken naar een ingang bij Saul. En ze zien ook die relatie met David. Nou, die zorgt alleen dat hij Saul verder opgaat. Dus dat moeten we de kiem insmoren. En als mensen dan roepen, David heeft meer vijanden gedood dan Saul, dan vallen ze Saul aan. En dan komt de geest van verwerping en die roept tegen Saul. Hey, kijk eens, die David, die krijgt meer eer dan dat jij krijgt. Zie je wel, jij stelt niks voor als koning. En dan komt zo'n geest van hysterie, die vult daarbij aan. Ja, straks nemen ze ook nog eens dat koningschap van je af. En ik geloof dat dat zo kan gaan in dat denken van Saul, dat het zo rond kan gaan. Maar hier heeft Saul een keuze om deze gedachtenstroom te doorbreken. Net zoals jij ook een keuze hebt als vijanden jou aanvallen. En het overkwam mij deze week. Ik moest spreken natuurlijk vandaag. Dus je moet aan de preek zitten. Moet, wil ook. En zondagavond, ik ging zitten en het lukte niet. Maandagavond, ik ging zitten en het lukte niet. En het lukte niet, omdat heel mijn denken vol zat met allerlei gedachten. Verwerping kwam langs, deed het allemaal niet goed. En het was een aardig prutje in mijn denken. En het lukte me niet, in ieder geval die dagen, om eruit te komen. En die woensdag, of de dinsdag, toen was ik er wel een beetje klaar mee. Toen schreeuwde ik het echt uit naar de Heer van, Heer, dit wil ik niet. Ik wil uw gedachten binnenlaten. Ik wil breken met deze gedachten van de vijanden. Ja, en toen kwam weerspannigheid erbij, want die wilde natuurlijk die gedachten vastzetten. Je mag het niet loslaten. Dus ik begon in tongen te bidden, hardop. En toen, vanuit dat in tongen spreken, moesten die boze geesten wijken in de naam van Jezus. En dat was een mooi moment om dat te ervaren. Jezus gaf ruimte. Jezus gaf vrijheid. En ik kon weer gaan zitten en ik kon de woorden weer op papier zetten. En de reden dat ik dit met jullie deel, is wel omdat ik zelf merkte van het is een oefening waar je mee bezig moet zijn. Zondag lukte het niet, maandag lukte het niet, dinsdag wel. En woensdag moest ik weer opnieuw die strijd oppakken. En zo mogen wij ook met elkaar, mag jij ook, als jij zelf ook die vijanden op je af voelt komen, mag je zelf ook die strijd oppakken. En gaat het niet in één keer goed, geef dan niet op, maar zet dan door. Zet dan door met Jezus, want Jezus heeft elke boze geest overwonnen. En hij wil dat ook in jouw leven doen. En heeft hij jou bij nodig, jouw hart en jouw openheid. En zoek dat dan op. Saul pakt deze strijd niet op. Hij gaat mee in de gedachten van de boze geesten. En dan komt bij hem de gedachte binnen. Ik wil David doden. Het zijn boze geesten die hem inspireren. Maar het is de keuze van Saul om dit te belijden. Ik wil David doden. En David moet vluchten. En dan in 1 Samuel 24 komt er tot een confrontatie tussen Saul en David. Een bijzonder verhaal. David vlucht naar de woestijn. En hij schuilt in een spelonk. Saul die gaat met 3000 van zijn beste strijders op zoek naar David. 3000 man. Dat is wel heel veel. En Saul gaat toevallig, ja, denk het niet hè, dezelfde spelonk binnen als waar David met zijn metgezellen aan het schuilen is. En letterlijk staat er dan dat Saul daar zijn voeten bedekt. En ik kan het helaas niet voordoen, dat doe ik nu niet. Maar je kan je voorstellen, iemand gaat hurken, laat zijn broek zakken, daarmee bedekt hij zijn voeten. Saul moet daar dus zijn behoefte doen. Ze hadden in die tijd helaas nog geen toilet met een wc-rol. Maar David komt daar wel in een unieke positie terecht. Daar zit de koning. De rollen zijn nu even omgedraaid. David kan Saul doden en zo het koningschap van hem afnemen. Zo gepiept, denk je toch? Wat zou jij gedaan hebben? Welke gedachten zou bij jou binnenkomen? Daar zit de man die jou dood wil hebben. Die al 3 keer een speer naar je heeft gegooid. Die je zonder reden najaagt om je te doden. Waardoor jij niet in vrede en rust kan leven. Daar blijft het niet bij. Want er zijn er ook nog eens mensen om je heen. Die met hand op de Bijbel tegen je zeggen. Zie de dag waarvan de Heere u gezegd heeft. Zie, ik geef u vijand in uw hand. En u kunt met hem doen zoals het goed is in uw ogen. Wat zou jij gedaan hebben? Saul maakt hier het leven van David onmogelijk. Dat is gewoon duidelijk. Ondraaglijk misschien wel. En hoe lang kan David dat nog volhouden dat Saul hem achterna jaagt? En misschien herken je het ook wel voor je eigen leven. Misschien heb jij ook wel iemand in je omgeving die jou het leven zuur maakt. Het kan op je werk zijn, op school, thuis. Misschien zit die persoon hier wel in de gemeente. En boze geesten bestoken dan je gedachten. Ze werken in op je gevoel. En je moet er maar heel de tijd mee bezig zijn. Je kan er misschien zelfs 's avonds niet van slapen. En hoe moet je daar nu mee omgaan? Die persoon maakt mij het leven zuur of zelfs onmogelijk. En dan vraagt Jezus jou deze morgen. Maakt de ander jou het leven zuur? Of laat jij de ander jou het leven zuur maken? Misschien wel een confronterende vraag. Maar het is jouw keuze in hoeverre jij de ander jouw leven laat beïnvloeden. Het is jouw keuze of boze geesten invloed hebben op jouw leven. Net zoals het jouw keuze is of Jezus door Gods geest vaardig mag worden in jouw leven. En David die laat ons hier zien welke weg wij mogen volgen. En zijn eerste stap is hij staat op. Hij staat op in de geestelijke wereld. Hij onderscheidt in de geestelijke wereld wat hier gebeurt. Hoe vijanden hem hier door mensen heen, zelfs door de Bijbel heen, tot zonde proberen te verleiden. David staat daaruit op. En David staat op omdat Gods geest in hem waardig is. En David hoort dan die tekst, maar hij luistert die tekst vanuit Gods geest. En dat is zo anders dan dat wat die metgezellen bedoelen. Ik geef uw vijanden in uw handen. Vanuit Gods geest hoort David. Behandel Saul niet als jouw vijand. Behandel Saul als Gods gezalfde. En probeer je maar eens in te beelden dat God dit tegen jou zegt. Een man die je najaagt om te doden. Iemand die je het leven zuur maakt. En dan klinkt er in jouw hemel: behandel hem of haar als een gezalfde van God. Als ik naar mezelf kijk, dan wil ik dat leren. Om zo naar Gods stem te luisteren. Om zo me door Gods geest te laten leiden. En zo te reageren als David. Ja, te reageren als David. En het viel me op. Nergens in heel het verhaal van David en Saul veroordeelt David Saul. Hij veroordeelt hem niet op zijn manier dat hij een gezalfde is. Hij veroordeelt hem niet met hoe Saul koning is. Het is niet zijn plaats om dat te doen. Ja, dit is wereldvreemd. Dat zien we niet, hè? We zien op tv zien we tegenovergestelde. En misschien is die worsteling ook wel bij David aan de gang gegaan. Dat hij naar God gegaan is van, ja, is Saul nog wel een gezalfde? En God zegt dan tegen David, wat gaat jou dat aan? Volg jij mij, handel jij naar mijn wil en behandel hem als mijn gezalfde. En zo mogen jij en ik ook met de ander omgaan. Juist ook als diegene jou het leven zuur maakt. En als het dan van binnen bij je stormt, overleg dan met Jezus. Luister naar hem. En laat Jezus dan groter zijn dan jouw boosheid. Dan je eigen gelijk. Dan jouw recht. En doe met de ander zoals Jezus met jou omgaat. Ook Jezus geeft ons daarin voorbeeld. Hij vergeeft. Hij troost. Hij zet je in de ruimte. En vanuit Gods geest mag je ook de ander terechtwijzen. Hij mag erbij. Niet de ander voorlezen. Nog eentje. Ja, wel de ander terechtwijzen. En dit is wat anders dan elkaar. Je zou kunnen zeggen, terechtwijzen is dat niet hetzelfde als veroordelen. Maar terechtwijzen is niet iemand de les lezen. En daar zit wat meer veroordeling in. Terechtwijzen, ja, iemand terechtbrengen. Iemand bij Jezus brengen. De ander behandelen als een gezalfde betekent dat je gericht bent op de groei van de ander. Dat je de ander helpt in het handelen naar Gods wil. En David doet dat. Hij doet dat bij zijn metgezellen. Blijf van de gezalfde van de Heer af, zegt hij tegen hun. En zijn metgezellen luisteren naar David. En daarna wijst David Saul terecht. David vraagt Saul, waarom luister je naar die mensen die je kwaad willen doen? Of waarom luister je naar de mensen die zeggen dat ik je kwaad wil doen? De Heer heeft je vandaag in mijn handen gegeven. Ik heb je gespaard, want jij bent een gezalfde van de Heer. Zo mooi, hè? Ik lees hier geen veroordeling in. David geeft hier Saul de kans om zich te bekeren. Om weer te gaan handelen naar Gods wil. En zo mogen we ook elkaar benaderen in liefde en aanvaarding. Ook al heeft de ander je echt gekwetst. En toets dan maar bij jezelf als je iemand aanspreekt of de ander terechtwijst. Doe ik dit om mijn eigen gelijk te halen? Of wil ik de ander tot hulp zijn? De ander bij Jezus brengen? De ander helpen om Gods wil te zoeken voor zijn of haar leven? Ja, en wat een mooie uitwerking heeft dat dan op de omgeving, hè? Kijk maar naar David. Saul komt tot inkeer. En aan het einde van het hoofdstuk zegent Saul David. En zo mag jij net als David leren handelen naar Gods wil. En misschien heb je wel zoiets van, dat is wel heel lastig hoor, wat je hier schetst om zo met anderen om te gaan. Maar als we dan kijken naar wat over David gezegd wordt in 1 Samuel 16 vers 13b. De geest van de Heer wordt vaardig over David vanaf die dag en voortaan. En ik vind dat een mooie toevoeging. De Naardense Bijbel, die zegt het nog een beetje mooier. Vanaf die dag en opwaarts. Opwaarts. Dit woord laat zien dat dat vaardig worden, dat dat groeit in David, dat het meer wordt. Net zoals het leven Gods in jou mag groeien. Net zoals Gods geest in jou steeds vaardiger mag worden. Net als bij David mag jouw hart vol worden van God. Leven voor God, zingen van God. Een mens naar Gods hart die naar zijn wil handelt. En David, die heeft het bij de schapen geleerd. En als hij dan koning wordt, dan mag hij Gods volk meenemen in het leven voor God. In het handelen naar Gods wil. En ik vind dat mooi, want bij David staat God centraal in zijn leven. En als hij koning wordt, dan staat God centraal in zijn koninkrijk. En als hij koning is, dan zie je dat ook. Dan zie je die opgang, die opwaartse lijn, zie je doorgaan. Hij stelt tempelzangers aan, muzikanten, profeten, mensen die voorgaan in aanbidding, mensen die voorgaan in het verkondigen van Gods woord, mensen in wie Gods geest vaardig wordt. Ik dacht, het is mooi als dat zo ook bij ons gaat werken, bij ons in de gemeente gaat werken. Dat we steeds meer Jezus centraal stellen. En dan hebben we hier allemaal, zoals we hier zitten, een taak deze zondag. Hebben we hier allemaal, ja, de opdracht om Jezus centraal te stellen. Zo hier de zaal binnen te komen. En met een open hart en een open hemel Jezus te aanbidden. En Jezus is dit goede werk in ons begonnen. En gaat hiermee door. En als wij daarin meegaan, ja, dan spreken wij profetische woorden. Dan staan we op uit alles wat ons neerhaalt. Samen strijden we met Jezus voorop tegen boze geesten. Laten we elkaar daarin aansteken en aanvuren. Samen oefenen. Samen God groot maken. Hem aanbidden. Ja, want dan komen wij als gemeente tevoorschijn. Dan zijn wij een gemeente naar Gods hart. En doen wij steeds meer handelen naar Gods wil. En laten wij door Jezus Gods heerlijkheid zien. Amen. Ik wil graag zingen.